RSM Puls.
Beste luisteraar, welkom terug bij RSM Puls, aflevering 27 alweer. En vandaag zit weer tegenover mij Murat.
Goedemiddag, beste luisteraar.
Murat, onze vorige aflevering is goed beluisterd, veel commentaar. Verras je dat?
Nou, het heeft veel mensen bezig gehouden en het houdt mensen nog steeds bezig. Dus aan de ene kant verrast het me niet. Wel ben ik natuurlijk blij dat dit een onderwerp is dat steeds serieuzer genomen wordt.
En daarom dat wij ook besloten hebben om ook deze week weer even de aandacht te vestigen op dit digitale landschap. We gaan het hebben over de verantwoordelijkheids-black hole, zoals jij het noemt. Maar voordat we daar dieper op ingaan, heb jij de verbazing van de week meegenomen.
Ja, want voor de luisteraar die dat misschien nog niet weet, wij zijn ook sponsor van NOC-NSF. En de Olympische Spelen die gaan vandaag van start. Het is de week van 26 juli 2024. En vandaag zou ook de kick-off van de Olympische Spelen plaatsvinden. Of die gaat ook plaatsvinden. Niet zo, die gaat plaatsvinden. Maar in de week dat dit gaat gebeuren, liggen de hoge snelheidstreinsystemen van Frankrijk eruit. De Société Nationale de Chemin de Fer Français, zoals het dan heet.
Oh, die.
Heeft, ja, dat is de NS van Frankrijk. Die heeft gewaarschuwd voor gecoördineerde sabotage, een brandstichting en ook cyberaanvallen, waardoor treinsystemen in Frankrijk plat liggen. En dit is toch wel een redelijk groot probleem, want met de kickstart van de Olympische Spelen willen natuurlijk veel mensen naar Parijs toe. Maar dit wordt gewoon heel lastig nu. De Franse spoorwegmaatschappij zegt dat een groot aantal treinen werd omgeleid of geannuleerd. En vroeg aan alle reizigers die kunnen hun reis uit te stellen en niet naar het station te komen. Nou, dit heeft enorme gevolgen voor de Olympische Spelen en voor Parijs. Voor de luisteraar, nog niet alle informatie is bekend hoor. Dus wat ik nu zeg, dat is wat gepubliceerd is. Maar de directeur van de Franse NS, die verklaarde dat de kabels die de veiligheid van treinbestuurders moeten garanderen in brand werden gestoken en uit elkaar waren gehaald. De autoriteiten weten echter nog niet op het moment wie erachter zit. En de Franse inlichtingendienst, die zijn volledig gemobiliseerd om de daders te vinden. Nou ja, dit is toch wel echt iets serieus, want de misdaden die kunnen bestraft worden met 20 jaar gevangenisstraf. Boete tot de 3 ton. En deze sabotage die heeft ongeveer 250.000 reizigers getroffen. En de schatting is dat het 800.000 passagiers zal beïnvloeden. Nou, dit is allemaal vervelend natuurlijk, maar wat je ziet is dat er nu al gespeculeerd wordt dat dit mogelijk een terroristische daad is. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken die geeft Iran de schuld. En die verklaarde dat de sabotage van de spoorweginfrastructuur in heel Frankrijk, dat deze sabotage werd gepland en uitgevoerd onder invloed van Iran. En vanuit de Franse politiek krijgt de extreem links en extreem rechts de schuld. Dus Rusland zou er eventueel achter kunnen zitten volgens sommige speculanten, omdat er ook allerlei cyberincidenten hebben plaatsgevonden. Dit was echt een gecoördineerde aanval.
Vorige week zijn we ingegaan op NIS 2 en de gevolgen die een incident kan hebben op jouw toeleveringsketen. Daarin zijn we ook dieper ingegaan op, zoals jij net benoemde in de verbazing, over die maatschappelijk ontwrichtende effecten die het kan hebben. En daarom dat bepaalde sectoren in de NIS 2 richtlijn als zijn aangemerkt als kritiek of heel belangrijk. En die moeten aanvullende maatregelen gaan nemen. Nou, ja. We hebben daar kort toelichting op gegeven waarom. Vanwege de animo eigenlijk gaan we even iets dieper op in. En we gaan ook even een zijstraatje in als het ware. Maar voordat we dat doen, vorige week, dat was de aanleiding ook mede, de CrowdStrike update, om het maar zo te noemen.
Ja.
Wat is er nou eigenlijk gebeurd?
Nou, goede vraag, Jam. Ik ga het even proberen om het op een simpele manier uit te leggen. Hoe wij het hebben begrepen, gebruikt CrowdStrike allerlei configuratiebestanden om een update door te pushen. En die configuratiebestanden die worden dan in een programmeertaal geschreven, C++. En in die bestanden werden allerlei acties gewijzigd, die werden geüpdate, die werden verbeterd middels een softwareverandering. Maar wanneer je acties toekent, moet je dat ook gaan koppelen aan het opslaan van die acties. Die worden uiteindelijk die krijgen een opslagadres toegewezen. Normaal gesproken wordt dat in 16 decimalen gedaan. En nu is er per ongeluk een decimale notatie gemaakt van 156 nummers. Dus steeds als er acties uitgevoerd worden, dan wordt het opgeslagen of dan wordt informatie opgehaald uit systemen waar helemaal geen informatie staat. Nou, wanneer je dit systeem gaat runnen in een Microsoft systeem, krijg je gewoon de BSOD, de Blue Screen of Death. Dus er is iemand binnen CrowdStrike, een softwareontwikkelaar, die heeft een update gemaakt in een aantal configuratiebestanden, die uiteindelijk niet goed hun data konden opslaan of data konden ophalen, omdat dus dat opslagadres niet klopte. En die CrowdStrike update had impact op Microsoft systemen. Dus elke Microsoft apparaat die systeem runt, die gaat dan automatisch die bestanden ophalen. En omdat het opslagadres niet bestond, kreeg je een blue screen of death. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij die de technische kant van het verhaal begrijpen. Maar het was dus eigenlijk dus niet een cyberincident. Er was niet kwaadwillende actoren die de boel proberen te hacken of iets dergelijks.
Nee, dit was gewoon een lack of oversight. En de reden waarom ik dit toch even wilde uitleggen is omdat ik dit een mooie koppeling vind naar het onderwerp. Want waar ik het over wil hebben is toen ik ben gaan induiken in dit onderwerp, toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat dat veel van deze IT-providers en eigenlijk in de wereld van cybersecurity er een concept bestaat waar verantwoordelijkheden continu opgeschoven worden naar verschillende partijen. Dus als jij een IT-provider bent, CrowdStrike in dit geval, ik keek eens van wat voor effecten heeft dit eigenlijk op CrowdStrike? En toen ik in hun eindgebruikers licentieovereenkomsten ben gaan kijken, zag ik eigenlijk gewoon allerlei provisies van wij zijn niet verantwoordelijk, wij zijn niet verantwoordelijk. Nou, daar gaan we dadelijk dieper op in. Eerst het concept van de verantwoordelijkheids-black hole, hè, zoals we dat ook in de titel benoemen. Begin 2024 zijn we fanatiek gestart, hè, met de RSM Pulse. En een van de eerste afleveringen was
CSRD?
Ja, CSRD, dat was de allereerste. Maar we hebben ook opgenomen over hoe AI de arbeidsmarkt zou veranderen. En ook wat voor toezicht er op deze systemen zou moeten komen. En toen was de conclusie een beetje van het maximale nut uit deze systemen wordt bereikt met menselijk toezicht. We hadden het ook over de AI Act bijvoorbeeld. Maar ik vroeg me toen af of er iets zou zijn dat computers in de toekomst niet voor ons zouden kunnen doen. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het misschien toch wel beter is dat computers deze oversight doen in plaats van mensen zelf. Nou, de reden waarom we altijd een menselijk toezicht nodig hebben is niet omdat machines fouten maken, maar omdat we iemand nodig hebben die verantwoordelijk gehouden kan worden als ze dat doen. En de ene taak die computers en robots ons nooit kunnen afnemen is het opvangen van deze klappen. Nou, verantwoordelijkheid voelt een beetje vreemd in de zin dat hetzelfde spontaan opkomt bij het maken van een fout. Iedereen die schuift het een beetje af. Hè. Oh ja, het komt niet door mij, het komt door dit en dat. En dan is context in één keer heel belangrijk. Maar de context die ik nu hier wil gaan schetsen is dat verantwoordelijkheid eigenlijk altijd een beetje afgepusht wordt.
Kick in the can, down the road eigenlijk.
Ja, in het Engels zeggen ze van the hot potato gets pushed around of zo.
Ja, precies hetzelfde concept. Maar wat ik ook hoor in jou, en ik moet denken aan mijn vorige werkgever destijds. En toen hadden wij een discussie met een andere klant. Dat ging over autonome auto's. Hè, dus zelfrijdende auto's. Dus als een zelfrijdende auto ervoor kiest om een ouder paar aan te rijden in plaats van een jong koppel op het moment dat het moet kiezen, dan is de verantwoordelijkheid één ding, maar ook de aansprakelijkheid iets natuurlijk. Want een auto kan je niet in de gevangenis stoppen. Die kan niet aansprakelijk gehouden worden. En de vraag die daar is van wie is er nou aansprakelijk? Nou, de fabrikant van de auto? De maker van de software? Of toch de auto, omdat hij zelf heeft geleerd om in dit geval voor de oudere koppel te kiezen in plaats van het jongstel, omdat die, hè, om wat voor ethische reden dan ook, of onethische reden, langer verdienen te leven. Dit zijn belangrijke vragen die je ook in deze context kunt schetsen.
Ja, ik vind het een prachtige brug, want midden in het grote incident van van vorige week met CrowdStrike. Dacht ik eigenlijk van, ik wil wel de technische kant van het verhaal begrijpen, maar ik wil ook de juridische kant begrijpen. Dus ik ben gaan kijken in de eindgebruikerslicentieovereenkomst. De
EULA.
De EULA, inderdaad. En die heb ik ook met jou gedeeld. En wat grappig is als je gaat kijken naar de provisies. Ja, dus als we kijken naar de EULA, hè, dan kunnen we een beetje begrijpen van wat dan die aansprakelijkheid in dit geval is. En voor de luisteraar zal ik hem ook in de beschrijving delen. Wanneer je gaat kijken naar 8.6 bijvoorbeeld, zie je een provisie waarin benoemd wordt: There is no guarantee that the product will successfully protect all threats if something still destroys your system. CrowdStrike is not liable. Als we kijken in 8.7 bijvoorbeeld, staat: The product may have bugs, not to do anything or not work at all, and there's nothing you can say about that. Het staat er niet letterlijk zo, maar dat is uiteindelijk wel wat ze vertellen. En punt 10 is wat echt een interessante is, want dit is ook een punt wat eigenlijk letterlijk gekopieerd wordt door bijna elke IT-provider. Je ziet het in AWS van Amazon, je ziet het in Google Cloud, je ziet het zelfs in Nvidia, waar staat van: Whatever damages incur from use of the product, they are on you. Dus dat is echt de provisie waar de liability wordt afgeschoven aan de koper van de software. En dat onderbouwt denk ik wel mijn bredere punt. Hè? Dus deze provisies die heb je ook in Windows 11. Die heb je in Nvidia's GeForce. Deze EULA's bevatten dezelfde bepalingen. En ik begrijp dat grote klanten de macht hebben om met dit soort aangepaste contracten te onderhandelen. Maar ik merk dat het contract waarop ik analyseer, dat toch wel minder voordelig is voor de wat kleinere partijen die het niet kunnen opnemen tegen die grotere partijen wanneer er iets misgaat. En die kunnen ook vallen onder de NIS 2, hè? Waarom ik dit onderwerp zo graag wil benoemen, die contracten en aansprakelijkheid en die IT-providers waarvan ik net de naam benoemde, is omdat je toch wel een grote transitie ziet naar op de cloud gaan. Alles verhuist naar de cloud toe. Dus vanaf de jaren 2010 is zowat de hele industrie verhuisd naar de cloud. En na vele jaren later en talloze verhitte debatten over het onderwerp, kan ik toch wel zeggen dat ik eigenlijk niets van begrijp dat al deze partijen massaal naar de cloud gaan. Ik heb wat AWS en Azure rekeningen gezien. En in geen enkele manier geloof ik dat bedrijven met dezelfde middelen niet dezelfde soort toepassingen zelf zouden kunnen implementeren. Wat ik persoonlijk denk is dat het risico dat ze die zelf niet willen dragen. He, van het runnen van een eigen cloud-achtige infrastructuur. Dat ze dat het verantwoordelijkheid nemen en het risico nemen van een cloud-achtige infrastructuur draaien. Dat gevoel is dat het risico te groot is. Maar als dat de conclusie is, dan denk ik van, nou, lees even goed of stuur even een legal persoon met procurement mee en neem eens even die EULA's door. En dan kan ik je vertellen van, ja, het risico draag je sowieso. Het maakt niet uit bij wie je het koopt. Of je het nou zelf doet, of dat je het van een andere partij aanschaft. Het risico loop je sowieso.
We hadden destijds op de universiteit ook een vak specifiek op dit onderwerp. IT-contracts heet dat ook. Het is heel makkelijk. Als je groot genoeg bent, dan heb je voor de meest kritische en belangrijke en gevoelige persoonsgegevens heb je gewoon on-premise, dus op je eigen locatie heb je gewoon service die data daar opslaan. Of een backup sla je on-premise op. Maar de kleine basale dingen, die ga je altijd outsourcen. Dus een Amazon, een Google Cloud. Waarom? A, de kosten om die serverparken iedere keer te vernieuwen is te hoog. B, wat je de vorige keer al aangaf, de personeel is er niet om die servers te onderhouden. En C, het is veel praktischer. Je betaalt gewoon de kosten en alles wordt gedekt. Maar inderdaad, wat je ook aangeeft, je accepteert dan ook de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Dat als het misgaat, dat je die grote partijen niet kunt aanspreken. Want ja. je neemt alleen dienst af.
Ja.
En goed of kwaad wils, alles is, alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen bij jou, niet bij ons.
Ja, precies. Je betaalt gewoon enorme premies om de verantwoordelijkheid terug te geven. Maar in feite geef je die aansprakelijkheid niet weg. Je houdt die aansprakelijkheid nog altijd zelf. En dat is wel een interessante, want je zegt eigenlijk door te tekenen dat je het risico accepteert. Ook al denken veel mensen van die in management zitten of die C-level zitten, dat dat niet zo is. Die denken van ja, maar dat ligt toch bij Microsoft? Nee, dat ligt bij jezelf. Kijk maar naar de documenten. En in de cybersecurity wereld, in het geval van incident en bij gebrek aan een betere schuldige, valt de bel meestal op CISO's. Hè? Dat zijn de individuen die worden gezien als de information security guru van het bedrijf. Hè? Dat zijn de chief information security officers. En het lijkt alsof zij de enige zijn die gezien worden als verantwoordelijke bij een cyberincident. Maar de naakte waarheid is dat in geen enkel geval een CISO is die risico accepteert in de zin dat hij de gevolgen ervoor zelf zou moeten dragen. Ik heb bijvoorbeeld een rapport gelezen, Cybersecurity Ventures, staat dat de gemiddelde CISO ongeveer 18 tot 26 maanden werkzaam is binnen een bedrijf onder die functie. En wat je ziet is dat deze risico's van cybersecurity of deze incidenten van cybersecurity veel langer kunnen uitrekken en veel langer kunnen voordoen dan de periode dat het gemiddelde termijn van CISO's dat ze zitten binnen een organisatie. En dan zie je weer het cynische verschijnsel van schuld wegduwen.
Ja, de zondebok.
Ja.
Vaak zie je dat ook terugkomen. Hè? Dus de CISO is vaak de zondebok als het misgaat. Het management heeft altijd wel even snel iemand die ze kunnen ontslaan of iemand die ze kunnen aanspreken. Ja, de CISO was niet attent. Of ja, nee, onze DPO was niet opgevallen, Data Protection Officer. Maar dit gaat dus veranderen met NIS 2. Het staat ook echt letterlijk in de considerans van NIS 2. Richtlijn staat ook beschreven om de verantwoordelijkheid weg te nemen van IT-afdelingen binnen bedrijven. Gaan nu ook bestuurders en management aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Ja, ik heb een artikel hierover geschreven. Hè, dat NIS 2 het verantwoordelijkheids-black hole gaat oplossen. En om dat even nader toe te lichten. Een mooie Amerikaanse zin wat ik ooit in een interview heb gehoord. Ik meen dat het van Elon Musk is. Die zegt het doel van de machine is wat de machine doet. En kijken naar de hele industrie en niet in staat zijn om iemand verantwoordelijk te vinden voor wat dan ook. Ben ik gedwongen te concluderen dat de gebrek aan verantwoordelijkheid het doel van het systeem is. We hebben een soort van zwarte gat gebouwd dat de schuld verschuift, aantrekt en vervormt. Waardoor het onherroepelijk en voor altijd in een lijkenkast, of hoe noem je zoiets?
Ja.
In een lijkenkast geduwd wordt. Nou, wat doe je hieraan is, je ziet het overal. Hè? In de westerse samenlevingen, die zijn risicomijdend en die zijn procesgraag. Dus je zag het bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis, dat er allerlei mechanismen waren binnen de verzekeringsindustrie bijvoorbeeld, waar niet veel executives van de financiële industrie naar de cel gingen. Het was altijd iemand anders de schuld en je kon het altijd verschuiven. Dus wat is er daarop gekomen? Daar is wetgeving op gekomen wat door eigenlijk de hele wereld soortgelijk geïmplementeerd is, waardoor je een level playing field hebt dat verantwoordelijkheid niet op die manier het verschoven kan worden. En dat is iets wat NIS 2 ook wilt gaan doen in Europa. Hè? Dus dat management verantwoordelijk gehouden wordt voor de keuzes die ze gemaakt hebben, maar ook voor de manier van handelen wanneer er iets gebeurt. Ik denk dat procurement bijvoorbeeld een hele belangrijke gaat worden hier. Want wanneer management allerlei IT-systemen gaat aanschaffen, moeten ze ook kunnen verantwoorden waarom ze dat doen, welk risico er is en welke controls je neemt als er zo'n risico manifesteert in daadwerkelijke schade.
Ik moet wel toegeven, dus je kan als management niet alles begrijpen. Je moet gewoon in zijn algemeenheid als manager gewoon begrijpen wat er gaande is binnen je onderneming. En het voorbeeld dat ik net gaf over die CISO, je moet wel een CISO in je onderneming hebben. Laat dat niet wegnemen. Een CISO is heel belangrijk. Het is daarom ook mooi om te zien dat het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid een document heeft ontwikkeld voor het management, dus voor de bestuurders, die ze kunnen vragen aan de CISO. Dus er is twee verplicht dat bestuurders altijd aansprakelijk gehouden kunnen worden. Het is daarom ook van belang dat de bestuurder de goede vraag stelt aan de CISO en dat de CISO daarop kan antwoorden. Het is mooi om te zien dat dit bericht duidelijk is geworden ook bij het ministerie, dat ze een document hebben opgesteld die de bestuurder aan de CISO kan vragen om eigenlijk continu een update te krijgen over wat gaande is binnen het bedrijf. En daarop kan aftekenen of commentaar kan geven of kan goedkeuren. Want ja, die bestuurders die snappen het ook gewoon soms niet. Het is gewoon te technisch voor ze. En dit document is dan echt een handig document die de bestuurder inzicht kan verschaffen. Provided by de CISO himself, om het maar zo te zeggen.
Ja, precies. Hoe kies jij de juiste verantwoordelijke? Welke lens moet je opzetten als je het hebt over dit onderwerp? En eigenlijk gaat het hier om het bewustzijn. Hè? Dit is eigenlijk de CV waar je op zoek naar moet zijn. En dat legt de NCSC heel, heel mooi uiteen. Dus ja, ik denk dat we het onderwerp rond hebben, Jam.
Ja.
Heb je nog afsluitende woorden?
Ik heb geen afsluitende woorden. Ik denk dat we de luisteraar weer gaan bedanken.
Zeker.
En ik zal de taak dit keer op mij nemen. Ik weet niet of ik het zo goed kan als jij. Beste luisteraar, vond je deze aflevering en de voorgaande afleveringen leuk? Alsjeblieft abonneer je op ons kanaal. Like ons bericht. Abonneer je op YouTube. Ben ik iets vergeten, Morat?
Beoordelen op Spotify.
Beoordeel ons op Spotify. En hopelijk tot volgende week.
Tot ziens iedereen.
Doei doei.